Wat leuk dat je luistert naar Innovatie in de Zorg, de podcast. In deze podcast spreek ik, Wendy Borst, met verschillende professionals die zich dagelijks met grote passie bezighouden met innovatie in de zorg. Vanuit verschillende invalshoeken wordt de term innovatie uitgelegd. Ook worden handige manieren besproken om innovatie in jouw organisatie te stimuleren en te activeren. En worden we geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan. Maar eerst een korte introductie over de initiator van deze podcast, Kiegroep. Als management consultancy organisatie in de zorg zetten wij ons in voor waardevolle zorg. Wij helpen organisaties zich steeds te verbeteren en zich tijdig aan te passen aan de voortdurende veranderende omgeving. We analyseren kansen en bedreigingen, brengen advies uit en begeleiden implementaties. Hiermee komen we dagelijks in aanraking met alle soorten innovatie die binnen de zorgorganisaties plaatsvinden. Vandaag spreek ik met Jacqueline van Ginkel. Jacqueline wordt blij van mensen helpen en met elkaar in contact brengen. Buitenspelen noemt ze het. Nieuwe mensen ontmoeten en kansen creëren. Ze is werkzaam als zorgveranderaar bij TWB Thuiszorg met Aandacht en coach bij de Health Innovation School. Haar enthousiasme voor innovatie binnen de zorg is aanstekelijk en haar ambitie draagt ze duidelijk uit. Wijkverpleegkundigen horen, na de cliënt natuurlijk, de baas te zijn in het zorgproces. Zij weten immers wat de cliënt echt nodig heeft. Welkom Jacqueline, leuk dat je vandaag aansluit.
Wauw.
Wat vind jij zo mooi aan de zorg?
Maar net een stil van de introductie. Ik vind alles mooi aan de zorg, maar ik vind vooral het contact tussen inwoners en mensen die je verder helpen, het allermooiste.
Mm-hmm. Oké, okay. En dus bewust voor de zorg gekozen?
Ja, ik ben opgeleid als diëtist. En daar heb ik echt bewust voor gekozen. Verhaal wel grappig. Ik wilde iets doen voor kindjes in arme landen toen ik 9 was. En ik dacht, oh, die kindjes zijn allemaal ondervoed. Dus ik ga iets met voeding doen. Heel gekke twist, want ik dacht, ik ga niet iets met bloed of iets dergelijks doen. Dus toen diëtist geworden. En ook als diëtist gewerkt. Maar inmiddels als innovatieadviseur. En voeding blijft wel een warm hart heb ik daar wel voor.
Nou, mooi. Mooi hoe je erin bent gerold dan. En nu deze rol mag vervullen inderdaad. Want je vindt het inderdaad ook een eer en een voorrecht, toch? Dat je als zorgveranderaar bij TWB Thuiszorg met aandacht aan de slag mag, toch?
Ja, ja. Zeker, ja.
En in die hoedanigheid... Ja, en in die hoedanigheid dus veel bezig met innovatie. En dan is de eerste stelling... Innovatie is altijd een grote verandering.
Oneens.
En om te innoveren moet je creatief zijn.
Eens.
Innovaties in de zorg leiden tot onpersoonlijke zorg door bijvoorbeeld de inzet van technologie in plaats van mensen.
Zeer oneens.
Nou, mooi hoe duidelijk je bent. Nou, de eerste dan. Innovatie is altijd een grote verandering. Daar ben je het, was je het niet mee eens, gaf je aan.
Nee, elke verandering is... innovatie vind ik een moeilijk woord, zeg maar. En daarom heet ik ook zorgveranderaar. Omdat ik geloof in zorg verbeteren door het te veranderen. En elke stap die je daarin zet, is er één en is dus een verbetering of een verandering. Dus innovatie is niet is compleet anders doen. Maar elke stap die je zet om het beter te maken, is een innovatie. Zo zie ik het in ieder geval.
En dat hoeft dus niet altijd per se dan een grote verandering te zijn?
Nee, want iemand leerde mij, je moet vooral kijken naar de verwondering die er gebeurt op het moment dat je iets heel kleins verandert. Want dat kan uiteindelijk een heel grote impact hebben. Dus dat zegt niks. Collateral beauty heet dat. Niet collateral damage, maar soms verander je iets heel kleins en dat heeft dan heel veel impact. Of daardoor verandert weer heel veel. Maar het gaat er vooral om de weg en niet om het eindresultaat.
Mooi. En dan om de tweede stelling. Om te innoveren moet je creatief zijn?
Of creatief denken. Of op een andere manier. Nou, laat ik het zo zeggen. Je moet op een andere manier kijken naar het probleem. Volgens mij innoveer je altijd omdat je een probleem signaleert. Of iets wat niet goed gaat. En als je dat blijft doen op de manier zoals je het doet. Dan verander je niet. En als je op een andere manier naar het probleem kijkt. Op een creatieve manier. Of gewoon op een andere manier. Of echt onderzoek dat het probleem weg is. En dan de ruimte in je hoofd gunt om een andere route afslag te nemen, laat ik het zo zeggen. En dan verandert het. Ja. Dus, en dan moet je, het is wel grappig dat dat de creatieve mensen op deze wereld dat heel goed kunnen. Daar ben ik soms ook wel jaloers op. Die kunnen dan in één keer op een heel andere manier naar het probleem kijken. En dat verandert het wel.
Oké, dus vooral ook creatief kunnen denken. Ja, kun je dat nog bevorderen op een bepaalde manier bij zorgprofessionals?
Creatief. Ik denk dat iedereen wel een creatieve denkmogelijkheid heeft, maar dat hij vaak daar geen ruimte voor krijgt door zichzelf of door de organisatie waar hij in werkt, zeg maar. Dus volgens mij gaat het vooral over ruimte krijgen, maar ruimte nemen ook. Om even de stil te staan, wat zit ik hier nu te doen? Oké. En zou dat op een andere manier kunnen? Of wat is hier nu echt het probleem? En ik geloof dat dat je dan wel verder helpt. En dat ook wel, dat faciliteren, dat ook helpt, zeg maar, door mensen op een bepaalde manier ernaar te laten kijken of mee te nemen in je denkproces. En maar dat, de zorg is daar absoluut niet voor ingericht, want je leert als zorgprofessional processen, protocollen, procedures te doen, zodat alles goed gaat, zeg maar. En dan vragen we in één keer om totaal iets anders te doen. Dus dat is nog wel een soort, soms wel ingewikkeld, zeg maar. Ja. Dat betekent niet dat je de processen los moet laten, maar wel even op een andere manier moet kijken naar het probleem.
En dat je dus wel het optimaal moet stimuleren en waar mogelijk faciliteren.
Ja, en daar zie ik ook echt wel een rol voor mij of de innovators van de wereld, zeg maar. Om daar een verandering in aan te brengen. Want ik denk dat er heel veel kracht onbenut wordt, omdat mensen niet leren om zo te kijken, of ze er geen ruimte geven om daar naar te kijken, zeg maar. Omdat het nu eenmaal zo is, of omdat we het altijd zo doen. Dat is, vind ik, zonde.
Oké, nou, de derde stelling was innovatie in de zorg leidt tot onpersoonlijke zorg door bijvoorbeeld de inzet van technologie in plaats van mensen. Daar was je heel stellig over.
Ja, want innovatie is niet hetzelfde als het inzet van technologie in de zorg. Innovatie is dingen beter doen. En volgens mij moet het altijd gaan dat het voor de cliënt beter wordt. En volgens mij hebben we een enorme uitdaging in Nederland om de zorg bereikbaar te houden. Dan is geld niet eens op het probleem, maar de mensen die het moeten gaan doen. Volgens mij moeten we zorgen dat we zo ondersteunend zijn, dat die mensen gewoon de warmste zorg kunnen geven aan iedereen die het nodig heeft. En alle dingen die geen zorg zijn of niet met zorg te maken hebben, dat we dat vooral daar niet neerleggen. Dus dat we slimmer nadenken hoe we dingen organiseren, zodat zij gewoon de beste zorg kunnen leveren. En dat doen we bij TWB elke dag.
Oké, nou tijdens het geven van je antwoorden heb ik al een paar keer onderdelen gehoord van wat jouw definitie van innoveren zou zijn. Dus je hebt een breed begrip van innoveren. Hoe zou jij het willen omschrijven?
Innoveren? Ja, ik heb het toevallig op Wikipedia opgezocht deze week. Omdat toen ik deze functie kreeg, toen zei ik, ik wil alles worden behalve innovator. Omdat ik dacht dat ik dat niet was. Als men niet daar thuis voelde, zeg maar. En als je naar de definitie van innovatie op Wikipedia kijkt, blijkt dat ik toch een innovator ben, maar de rest in mijn beeld iets minder, zeg maar. Dus dat is wel grappig. En daar komt weer terug op. Innovatie in de zorg wordt heel vaak gezien als een robot, een techniek. En volgens mij gaat het vooral over het proces, maar de mindset van mensen om het beter te maken, om de zorg, de allerbeste zorg te verlenen. Wat heb je daar dan voor nodig? En de techniek is een van de onderdelen, want we zijn technisch natuurlijk heel erg vooruit gegaan. En daar moeten we gewoon gebruik van maken. Maar volgens mij kan dat nog echt veel beter, omdat we dat nu doen. Want het gaat niet om de techniek, het gaat om het warme contact die je nodig hebt met elkaar in de zorg. En dat moeten we vooral houden. En als we dat willen houden, moet je andere dingen dus niet meer doen. En een van de onderdelen waar we bijvoorbeeld nu bij TWB ook heel erg druk mee bezig zijn, is spraak naar tekst bijvoorbeeld. Hè? Waarom zegt een wijsverpleegkundige niet gewoon tegen haar telefoon wat de bevindingen bij die klant zijn? En zet je dat automatisch in het dossier op de juiste plek en kunnen we dat automatisch declareren? Zo werkt de zorg niet. We leren onze zorgprofessionals allemaal hoe een ECD werkt en hoe ze daarin moeten werken. En ja, dat is natuurlijk geen zorg. Dat is administratieve last. En volgens mij moeten we daar op een heel andere manier ook naar gaan kijken. Dus juist niet naar de techniek, maar wat heb je nu nodig om ervoor te zorgen dat je de warmste zorg kan blijven leven.
En heb je dan nog meer van die mooie, actuele, inspirerende voorbeelden van innovaties?
Nou, deze week, we zijn heel druk bezig met de medicijndispenser. Dat klinkt heel technisch, die is natuurlijk samen voor een paar jaren. Maar wat we daar doen, als je daar heel erg bijzonder naar kijkt, wordt het steeds bijzonderder. In plaats van dat we medicatie aanreiken, leren we het mensen zelf door middel van een apparaat, hè, van een medicijndispenser. Die geeft automatisch medicatie uit. Onze cliënten zijn er ook heel blij mee, want dan hoeven ze dus niet te wachten tot we bijlangs komen voor de medicatie. Maar kunnen zelf gewoon bepalen wanneer ze het innemen. maar worden wel herinnerd, zeg maar. Hè? Dat ze nu ook warme zorg, omdat ze het zelf kunnen. We helpen ze om dingen zelf te kunnen. En wat dan bijzonder is, is dat die rol, de backrol moet in het apparaat. En dat doen wij dan als verpleegkundigen. Ja, en waarom doet de apotheek dat niet? Die rol toch al komt brengen, zeg maar. Dus dat zijn we nu aan het doen. Dat werkt ook supergoed, hè. Want dan de bezorger, die levert gewoon die rol in het apparaat. Het gaat allemaal supergoed. En dan kom je bij de zorgverzekeraar. En dan gaat de discussie, wie betaalt dit dan? En welke titel? En hoe zit dit dan? En hoe, de bekostiging zit in de wijk. Maar dan moet naar farmacie. En hoe gaan we dat dan regelen met elkaar? Dus het gaat helemaal niet of het werkt of dat het doet, maar het gaat ook in de mindset eigenlijk van alle mensen die in de zorg werken, maar ook in aanpalende dingen, dat je leert om op een andere manier te kijken in de keten vanuit de cliënt en niet vanuit de processen of procedures die er nu bestaan. Dus dat is, ik vind dat ook mooi om te zien dat daar vind ik ook echt een rol voor innovatie te zitten, niet alleen voor jezelf, maar ook door anderen in je omgeving of stakeholders te laten zien wat gebeurt er nu en hoe kunnen we dit nu oplossen met elkaar.
En wat ik je nu een paar keer hoor zeggen is, dan gaat het vooral ook om gedrag. Het gaat om gedrag bij de zorgprofessionals. Het gaat om gedrag in de keten dan. Hoe zouden we dat het beste kunnen aanvliegen?
Nou, ik denk namelijk dat er, wat wij nu zien, zeg maar, in hoe wij het bij TWB doen. Dus als we projecten aanpakken bijvoorbeeld, dan doen we heel veel verschillende stakeholders samen in de projectgroep vanaf dag 1. Hè? Dus niet alleen onszelf, maar ook wie zijn hier nog verder betrokken. En dan zie je dat iedereen het eigenlijk gewoon kan, maar dat we heel erg sturen op productieprikkels, op efficiëntie. En dat is dan leidend, zeg maar. En niet even los, oké, hoe zou dit nu het beste georganiseerd kunnen worden met elkaar? En dan, wat zouden we dan voor de klant het beste willen? En hoe zouden we dat dan kunnen? Dus ik denk dat dat niet iets is wat van nature heel veel mensen wel kunnen. Maar doordat we zo georganiseerd zijn in silo's, zeg maar. En ook denken in silo's. En zo ook opgeleid worden. Hè? Want verpleegkundigen worden natuurlijk ook opgeleid. Verpleegkundigen moeten dit allemaal kunnen. Snap ik, de moeder ook. Hè? Ik hoop wel dat als ik bloed prik, dat mijn bloedprik, verpleegkundige weet hoe het moet. Maar we moeten ook leren dat de cliënt iemand is, zeg maar. Het is geen poppetje. Het is gewoon echt iemand. En dan moet je gewoon op een andere manier met elkaar naar kijken. Dus ik denk dat dat kan, maar dat betekent wel iets voor hoe je naar de zorg in het algeheel kijkt. De zorg is natuurlijk geen bedrijf. Dus gezondheidszorg is geen markt. Maar dit is de zorg die wij voor elkaar hebben met elkaar. En dan moet je wel vanuit de klant denken.
En als je het hebt over vanuit de klant denken, dan heb je verschillende modellen. Als je het hebt over het initiëren van innovaties en veranderingen. Mm-hmm. En heb je bijvoorbeeld ook design thinking. Daarbij betrekken ze de klant of de eindgebruiker in het hele proces. Doen jullie dat ook al?
Mooi. Ja? Heel ingewikkeld. Ik zou het heel... Ja, dat is ook grappig. Hè? We turven wel vaak in overleggen hoe vaak wordt de klant genoemd. Ook, hè? Met externe. Gaat iemand hier nog nadenken? Dat het over iemand, gaan we over iemand iets beslissen? Of mag hij zelf ook iets vinden? Wat ook grappig is bijvoorbeeld, is dat als iemand bij ons in zorg komt, zo noemen we dat dan ook echt, dan gaan wij in ons dossier zetten hoe het met hem gaat en wat hij is en hoe hij is, waar hij verzekerd is, alles. Waarom doet hij dat dan niet zelf, zeg maar? Hè? Kijk, als ik een verzekering afsluit of een energiecontract, moet ik ook zelf van alles doen. Vind ik leuk, heb ik een beetje regie. Maar bij ons zo werkt het in de zorg niet, het komt in het systeem. Dus nou, dat is, daar kunnen wij ook als organisatie heel veel van leren. Natuurlijk zouden we het fantastisch vinden als die cliënt, en onze doelgroep is een beetje ingewikkeld, maar het kan denk ik wel veel meer dan wat het nu gebeurt. En wij doen dat natuurlijk nu wel via onze medewerkers, die zijn we ook enorm aan het opleiden om niet voor de klant te denken, maar met de klant. Hè? Want zo worden we in zorg opgeleid, bepalen wat er voor jou goed is. Maar volgens mij weet de cliënt het allerbeste wat goed is. En zijn goed kan jouw goed niet zijn, zeg maar. Hè? Dus dat is ook een heel andere gedachtenstroom. Dus we hebben nog heel veel te doen. Maar we proberen wel, en ook daar, kijk, je kan zeggen dat wil ik en we gaan nu een heel proces bedenken dat de klant overal bij betrokken wordt. En volgens mij moet je dat organisch laten gebeuren. En komt het vanzelf door dat je steeds meer mensen laat meedenken, ga je vanzelf op een punt komen dat de cliënt aan tafel zit. En niet in een cliëntenraad, maar gewoon jij bent. Wat wel grappig is, we hebben bijvoorbeeld met een medicijndispenser, hebben we 5 cliënten zijn we begonnen. En die hebben dus betrokken bij, ja, je bent het eerste, we gaan een nieuwe doen, wil je even kijken wat je ervan vindt. En die klanten hebben ook extra ondersteund en die hebben ook een heel goede feedback gegeven. Dus we proberen dat al meer te doen, maar het zou wel veel beter kunnen nog. Ja. Want ik geloof niet dat de cliënt bestaat. Ik denk dat we niet 3000 cliënten hebben, maar 3000 keer één cliënt.
Wat ik hoor in jouw verhaal is dat je graag wil dat de klant en de cliënt, patiënt, de bewoner zelf kan blijven denken. En dat er niet voor hem of haar wordt gedacht. En volgens mij heb je dat al wel vaker meegemaakt. Bijvoorbeeld in een artikel wat je schreef in 2018 over innovatie-irritatie. Dat was ook zo'n boeiend verhaal. En dat interesseerde me. Want wat voor irritaties zijn er als we het hebben over innovatie?
Nou, elke dag irriteer ik me enorm. Sommige mensen zeggen, innoveren is niet makkelijk. Maar nou ja, je hebt wat volgens mij de taak van ons als innovator is, is ook heel veel, ik noem dat soms schoppen, maar dat is het denk ik ook niet. Maar gewoon voor het belang opkomen van de mensen voor wie je het doet. En wat ik dan merk, soms denk je ook gewoon, denk ik, zeg maar, of ik dat mezelf heb wel 5 stappen verder. En heb ik, moet ik iedereen meenemen, zeg maar, hè? Ik zie soms helemaal dat dit gaat het worden en dan snapt niemand waar ik het over heb, zeg maar. Dus ja, dat is ook vaak irritatie die ik dan zelf opwek, omdat niemand meer snapt waar het ging, zeg maar. Maar volgens mij moet je dat als innovator gewoon kunnen, want je denkt anders dan anderen. Of je denkt op een ander niveau, of je verzint andere dingen, dat is opener. En dan betekent dat je heel vaak denkt, dit kan toch echt niet waar zijn. Bijvoorbeeld, wat ik ook een mooie voorbeeld vind, is we zijn bezig met allerlei steunkousen, hulpmiddelen. In de thuis trekken we veel steunkousen uit en aan. Dat is hartstikke zwaar werk. Dus daar hebben we ook best wat ziektebezuiniging van onze medewerkers. En die zijn allemaal versleten, de heupen, knieën, alles, weet ik allemaal wat er gebeurt. En daar heb je alle hulpmiddelen voor, superhandig. Kan de klant het zelf of wij helpen met een hulpmiddel. En als je dan teruggaat, waarom zijn er dan steunkousen in Nederland? En waarom zie je die dan veel minder in andere landen? En hoe zit dat dan precies? Ja, dan wordt, daar werd ik de vorige week nogal geïrriteerd van. Dat doordat ik daar veel meer onderzoek op deed, zeg maar, dat steeds minder. Ik dacht, het is een goed idee, zo'n steunkous. De effectiviteit en de efficiëntie is niet helemaal goed aangetoond. We doen het veel te lang. We houden de steunkous blijven ze veel te lang omhouden. Ze moeten bewegen, mensen, als ze steunkous hebben, want anders werkt het niet. Nou, als je in de stoel zit, is het de meeste cliënten van ons doen dat. Die bewegen niet genoeg. Dus daar. Dus, en als ik dat dan vraag aan een paar mensen, dan zeggen ze, ja, nee, dat klopt. Ik weet dat wel dat het zo is, inderdaad. Ja, nee, inderdaad. Het is niet belangrijk. Ja, gaat iemand hier nog iets aan doen of zo? Nou, dan kijkt iedereen elkaar een beetje aan. Hè? Ja, de huisarts zegt dat moet. Of die zegt dat de klant wil dat. Iedereen heeft dan een goede reden waarom het is. Maar dan is er dan niemand die dan zegt, zouden we dan hier gewoon niet mee stoppen? Of zouden we het niet op een andere manier kunnen doen? Want dit is wel echt, dat irriteert me dan. Dat ik dan denk, hoe kan het nou dat heel veel mensen dit weten en dat het niet nieuw is? Maar dat ze dan dat we het gewoon blijven doen, zeg maar. We gaan niet veranderen. We blijven gewoon de steunkousen aantrekken uit en Daar irriteer ik me dan wel aan. Maar dan laat ik niet meer los, hoor.
Heb jij het idee dat er een onvoldoende sense of urgency is om het te veranderen? Want een van de belangrijkste stappen bij het begin van een verandering is een sense of urgency creëren.
Nou, ik denk sowieso dat er geen personeelsprobleem in de zorg is. Dus dat er sowieso geen probleem is. Maar de sense of urgency, dit is heel erg een verhaal van waar ben ik van, zeg maar. Zorg heeft echt geleerd, mensen, ik ben van dit, dus ik ben niet van dat, dus ik bemoei me daar dus niet mee. Jij bent verantwoordelijk voor dit en ik ben verantwoordelijk voor dat, en dus er is geen middenweg. Dus je moet je vooral niet met je eigen, met iets anders bemoeien, zeg maar, hè? En dan blijven we dus voor altijd naar elkaar kijken. En voor de cliënt is dat niet de beste oplossing.
Ja, hoe zouden we dan dat veranderklimaat kunnen verbeteren? Als je kijkt naar succesfactoren van verandering, is het creëren van zo'n veranderklimaat. Hoe zouden we dat in de zorg beter kunnen doen?
Ruimte voor geven aan mensen om daar wel om nieuwsgierig te zijn, om vragen te stellen, om even buiten je boekje en daar niet mensen daar voor openstellen, zeg maar. Leren, blijf nieuwsgierig. Er bestaan geen stomme vragen. En je mag falen, je mag dingen niet snappen, maar blijf vooral daarin, zeg maar. Ik vind dat we daar wel meer over na mogen denken. Wat zit je nu te doen, zeg maar? Is het nou het beste wat je voor je cliënt kan verzinnen? Of wat je samen met je cliënt kan... Vaak zie je, zeg maar, hè, dat we dan denken... Nee, ja, dat is handig. Ja, dat gaan we dan doen. Maar daar hebben we dan niet met van tevoren over nagedacht... Wat is het doel dan daarvan? En hoe lang blijven we dat dan doen? En evalueren we dat dan? En kijken we dan of dit goed is, zeg maar? En wie bepaalt nu wat goed is? En nou ja, daar zit toch wel een leerpunt in. En ik vind echt, wij verpleegkundigen moeten echt... Ja, die moeten uit hun schulpje, zeg maar. Hè? Want die zien van alles gebeuren... En die worden dan overroeld door een arts of door een cliënt. Of ik weet ik het allemaal. Iedereen vindt er wat van. En die wijkverpleegkundige laveert daartussen. Terwijl dat wel de professional is die overzicht heeft.
Dat is een mooi bruggetje naar de volgende podcast die we gaan opnemen. Want die gaat over Bel's leiderschap. Dus dat is inderdaad een heel leuk bruggetje. Dat die verpleegkundige inderdaad meer in de kracht en meer in de positie gezegd mag worden. Dus leuk om te horen dat jij dat nu ook al aangeeft. Daar heeft Eline de Kok van VNVN onderzoek naar gedaan. Dus daar gaan we.
Ja, maar dat is ook echt. Ik ben benieuwd, ik ga luisteren. Want ik vind het echt. De gemiddelde wijkverpleegkundige. Ik snap dat, zeg maar. Die zijn gewoon. Die zijn verzorgd en die zijn daar heel druk mee bezig. En bij ons bij TWB zijn wijkverpleegkundigen ook gewoon. Ja, die bepalen beleid met elkaar. Hè? Dus wij hebben geen VAR of iets dergelijks. Maar die zijn gewoon leidinggevende. En bepalen het beleid voor de hele organisatie. En dat is ook heel goed, hè? Maar je ziet toch zeg maar, dat er dan toch nog... Nou, ik ben maar een wijkverpleegkundige en dat is de arts. Of ze staan minder sterk dan ze zouden kunnen staan. En ook in het verhaal van wat doen we dus niet meer... kun je ook gewoon op een gegeven moment zeggen... dat doe ik dus gewoon niet meer, punt. En dan vind ik dat we dat bij ons best goed doen, hè? Dat we ruimte geven, maar het is toch ingewikkeld. Om vanuit je eigen professie daar dan in te staan. Zeg maar, hè?
Hoe geven jullie de ruimte? Is dat in het klimaat? Of is dat in randvoorwaarden creëren? Of is dat in...
Nou, wij hebben... Onze organisatie is zo dat wij hebben senior wijkverpleegkundigen. En samen, die zijn de duaal leiderschap met een leidinggevende. Dus een senior wijkverpleegkundige is een leidinggevende van de wijkverpleegkundige. En de zorgmanager is leidinggevende van alle andere zorgmedewerkers. En samen zijn zij verantwoordelijk voor een gebied. Dus en alle beleidsinhoudelijke dingen op het gebied van die worden allemaal gemaakt door alle 11 seniors samen, zeg maar. Hè? Dus zij bepalen het beleid van de hele organisatie. En in coronatijd zag je we hadden binnen 3 dagen een functionerend operationeel coronawijkteam. Toen er naar buiten kwam van hoe gaan we dit nou organiseren met elkaar. En je kan zo snel schakelen. En daar zie je de kracht van de wijkverpleegkundigen. Die denken en doen tegelijkertijd en doen de juiste dingen. Nou, als je ze ruimte geeft. En wij hebben dus ook helemaal geen zorg afgeschaald. Sterker nog, we zijn meer zorg gaan leveren. En wij hebben de hele crisis overleefd, zeg maar, op die manier. En hebben toen gezien dat we eigenlijk nog slagvaardiger waren dan wat we dachten in de wijk. Dus, en dan mag, vind ik ook echt dat je er wat van mag, dat je mag zeggen tegen... De regering, wij stonden daar in de eerste golf. Hoe kan het nu zijn dat we 3 maanden later pas gevaccineerd worden? En nu nog steeds niet, hè? En dus onze COVID-pleegkundigen thuis, die zijn nog niet gevaccineerd. Ja, dan kan ik dan... En blijkbaar hebben ze dan toch niet genoeg macht of zeggenschap om daar een positie in te... Nou, weet je wat het... Maar ik denk ook dat dat komt hoe... Maar dat heeft met opleiden te maken... Ik geloof daar ook heel erg in. Het gaat om hoe leiden we onze professionals op? En leiden we ze op in niet alleen in kwaliteitseisen, et cetera, maar ook in je rol. Wat ben je, zeg maar? Waar ben jij de baas van? Even simpel, hè? Ik zeg het ook heel vaak tegen een wijkverpleegkundige, maar jij bent toch de baas? En vooral in het begin, toen ze senior wijkverpleegkundige werden, toen we daarmee begonnen, dat is 2 jaar geleden of zo. En het is super grappig, want ineens zeiden ze, daar gaan wij dus over. dan kunnen we er nog wat van vinden. Ja, nee, jij bepaalt gewoon je eigen werkinhoud, daar kan ik ook niks van vinden. En dat is wel, dat leren we denk ik de verpleegkundigen iets minder. Of het is de DNA van de mensen die verpleegkundigen worden. Maar dat is denk ik wel een combinatie van beide. En wij hebben ook een heel traject, een leiderschapstraject voor onze senior wijkverpleegkundigen. Omdat je van alle, als een wijkverpleegkundige leidinggevende en beleidsbepalend wordt, dan verwacht je nogal wat van een verpleegkundige. En welke competenties hebben ze dan nodig? Daar zijn we ze in aan het opleiden. Gezamenlijk, om daar gewoon stappen in te maken. Maar dat, ja, het is wel, het vraagt ook namelijk enorm veel van de rest van het bedrijf. Want onze, en daar zien wij de transitie nu ook heel erg. We hebben een back-office, een ICT, et cetera. En eigenlijk moeten die gewoon ondersteunend worden van, aan de rest. En dat vinden we ook allemaal wel. Maar is dat dan ook echt zo? Wie bepaalt dan wat we gaan doen? Welke richting gaan we op? Hoe gaan we dat dan organiseren met elkaar? En naar wie luister je dan? En hoe zit je hele structuur bij elkaar? En betekent dan dat wat beslist de raad van bestuur dan nog? En hoe ga je dat dan organiseren met elkaar? En moest je dan niet een projectmatige organisatie worden in plaats van front office, back office? En hoe moest je daardoor? En ook dat is innovatie, hè? Want doordat je ruimte geeft, komt er veel meer los. En moet je dus ook op een andere manier je zorg gaan organiseren. Dus ik geloof ook echt niet dat over 5 jaar de zorgorganisaties nog zijn zoals ze zijn. Dat kan namelijk niet. Want dat kan niet samen.
Hoe ziet het er over 5 jaar uit, is jouw beeld?
Dat weet je nooit, hè? Nou, mijn droom is dat dat iedereen werkt zoals ze zelf zou willen werken. Of plaats in de tijd die je zelf wil. Dat klinkt ook logisch, maar dat is het niet. Dus los, we gaan geen, de cliënt kiest gewoon, ik wil jou hebben dan. We gaan geen vaste routes en vaste, en we gaan gewoon, mensen willen 36 uur werken, mogen 36 uur werken, wil je 16 uur werken, werken 16 uur, weer de ene week 20 en de andere week 35. Hartstikke mooi, alles kan. En dat moeten we gewoon organiseren met elkaar. We denken nog heel in oude planbord, in planbord voor ons, met dit zijn de roosters en zo gaan we dat doen. Ja, zo werkt de wereld niet meer digitaal. Maar in de zorg doen we dat nog gewoon echt zo. En wij zijn heel druk bezig met, we hebben een promovendus van de Universiteit Twente inmiddels in dienst genomen, die naar onze logistieke processen kijkt. Ja, dat is natuurlijk gewoon niet op basis van, wat is de slimste algoritme, of hoe kunnen we dat nou het beste doen, zeg maar. Hè? En daar is ook nog zoveel winst in te behalen. En dan denk ik dat het werkplezier van onze medewerkers nog veel hoger wordt. Want daar moeten we ons vooral op gaan focussen. De mensen in de zorg moeten gewoon plezier hebben in hun werk. En dan zijn we klaar, want dan blijven ze in de zorg.
En dan bedoel je ook dat bij die zorglogistiek, maar ook bij andere onderdelen over 5 jaar, dat er veel meer vanuit die klant wordt geredeneerd en vanuit die vraag. En wat
zeker,
is daar nodig?
De klant bepaalt gewoon wat hij nodig heeft. Ik denk zelfs nog wel in een ratingverhaal van ik heb dus iemand nodig die heel goed hierin is. Oké, match klaar. Ik denk dat het echt aan de vraag en aanbod wordt. En ik denk aan de andere kant dat wij heel erg, onze wijkverpleegkundigen, die worden gewoon in de wijk de ogen en de oren. En we gaan echt daar op preventie zitten. Dus we zorgen er echt voor dat mensen niet meer vallen omdat ze goed gevoed zijn, omdat ze goed bewegen. Want in Nederland zitten al die mensen boven een bepaalde leeftijd bewegen, dat weten we allemaal, zeg maar. En je weet ook dat de oorzaak van al die leefstijlveranderingen is dat alles, uiteindelijk zijn we alleen maar branden aan het blussen. Hè? En we zijn niet aan het, mensen aan het stimuleren om te blijven bewegen of om gezond te eten of om contact met elkaar te hebben. Hè? Hoe moeilijk het in corona nu is. Maar als je dat fixt met elkaar en je zegt dat lossen we op. En als het echt nodig is, dan komen wij, dan kan je alles in de zorg oplossen met elkaar. En hebben echt niet te weinig mensen, maar we hebben het gewoon niet goed ingericht.
En heb je het over het bevorderen van die zelfredzaamheid van de cliënt? Hè? Dus hoe kunnen we dat, kunnen we zo lang mogelijk die zelfredzaamheid van die cliënt in stand houden?
Ja.
Dan zijn er hele cliëntspecifieke ideeën en oplossingen. Bijvoorbeeld inderdaad dat die cliënt zelf zijn eten maakt. En dat je daar wellicht waar nodig in begeleidt. Maar het kan inderdaad ook zijn generieke oplossingen, zoals die medicijndispenser wat je net zei. Waar geloof jij het meest in? In van die algemene oplossingen of in cliëntspecifieke oplossingen?
Ik geloof er vooral in dat we op een andere manier naar mensen die ouder zijn kijken. Ik denk dat die heel veel talenten hebben, ook heel veel kunnen. En dat we ze moeten helpen om mobiel te blijven. We moeten zorgen dat ze zoveel mogelijk zelf blijven doen, zeg maar. Hè? En ik geloof dat ze het namelijk ook best wel kunnen. En dat iedereen een eigen uitdaging heeft, maar dat we vooral moeten kijken wat kun jij nog en wat voeg jij toe. En ik denk ook echt dat mensen in de wijk, die ouder zijn, elkaar ook heel veel kunnen leren. En dat wij daar helemaal niet in zorgorganisaties mee moeten kijken, maar nou, wat heb je nog nodig? En waarom, we hebben ook een project samen leren in de wijk, en daar hebben we de discussie gehad, oké, waarom krijgen, als we de training doen, BHV, of we zijn bezig met steunkousen aantrekken, of weet ik het. Waarom doen we die training dan niet voor mensen in de wijk, alleen voor onze medewerkers? Want waarom zouden mensen het vanzelf niet leren, of bij de buurvrouw? Of waarom zou je dat niet openzetten, zeg maar. Hè? En zodat je elkaar gaat helpen. En daar geloof ik wel echt in.
Tegelijkertijd wat je dan hoort is, in hoeverre hebben mensen tegenwoordig nog tijd voor de mantelzorg, hè? Dus in hoeverre zou dat inderdaad niet door de zorg gedaan moeten worden, want mensen hebben het al zo druk.
Ja, ik ben zelf mantelzorger. Ik werk zelf fulltime en bij mantelzorg. En heb COVID gehad en ik heb een vader die... Nou ja, het is een heel lang verhaal, maar ik geloof dat dat... maar dat heeft te maken hoe we in Nederland hebben ingericht. Wij zijn niet... wij zorgen gewoon niet zo goed voor onze ouderen. Of in ieder geval, we zien ze als last. In plaats van aan de winst die je daaraan hebt, zeg maar. Of aan de wijze lessen die je kan leren van de mensen die ouder zijn, oudere generaties. Er zijn ook heel veel mensen die vroeger verpleegkundigen zijn geweest. Of, en die verzorgen wij gewoon. En dan kun je echt nog wel, we kunnen echt nog best veel met al die mensen die we hebben, zeg maar. We moeten dan, en dan zeggen we, zijn ze niet digitaal vaardig? Ja, zijn ze dan niet digitaal vaardig? Of is de techniek zo ingewikkeld dat we techniek makkelijker moeten maken? Weet je, dat is hetzelfde als mijn kinderen typen niks meer, want die praten tegen Google. Mijn zoon is 9 is bezig met een typdiploma. Ja, die vraagt zich serieus af, waarom zit ik hier niet te doen? Google typt het sneller dan dat ik dat doe. Waarom doe ik dit nog? En nu vragen we van onze ouderen van alles op het gebied van techniek, maar die moeten de techniek gewoon slimmer toegankelijk maken bij die mensen. En dan kan alles. Maar we zitten heel erg op dat ze moeten alles kunnen, zeg maar. Hè? En dat kunnen ze allemaal niet. Nee, ze kunnen het wel. Maar we moeten op een andere manier daarnaar kijken. Wat hebben zij nog nodig?
Mooi. En zowel inderdaad natuurlijk voor de oudere generatie, maar ook voor andere kwetsbaren in de samenleving. Wat hebben ze nog nodig? En tegelijkertijd, wat hebben ze ook nog wat ze inderdaad wel kunnen?
Ja, en we hebben het over vallen bij TVB natuurlijk ook. Er vallen heel veel mensen, zeg maar, in Nederland. En daar wil je iets preventiefs aan doen. Dus je wil eigenlijk dat mensen niet vallen, want dan krijg je allemaal incidenten, et cetera. Dan kun je van alles aan doen, maar dat is het belangrijkste, dat mensen blijven bewegen. Dus als je dus bezig bent met een digitaal slot, dan moet je zorgen dat je het niet gaat gebruiken. Want wat gebeurt er dan? Dan gaat de klant zeker zitten. En het enige moment op de dag dat hij beweegt, is naar de voordeur om jou binnen te laten. En die mindset, daar moeten we echt met elkaar veel beter over nadenken. Want alles kan, maar wordt het er dan beter van? Dan weet ik het niet.
En mooi ook hoe je jouw rol dus invult, hè? Want ik heb al vaker met je mogen praten. En dan merk je inderdaad ook waar jouw gedrevenheid zit. Wat vind je nou het allerleukste in jouw rol als innovator?
Wat vind ik het allerleukste? Dat is een moeilijke vraag. Ik vind heel veel dingen leuk. Ik vind het leuk om, wat ik echt wel leuk vind, is dingen die niet in de zorg bestaan, die zorg in te krijgen, zeg maar. Hè? Zorg loopt als sector echt heel erg achter op het gebied van hoe we dingen organiseren. Hè? Hoe zien bedrijven eruit? In de zorg heb je nog een bureaucratie die in andere sectoren absoluut er niet meer zijn, zeg maar. Hè? Dat vind ik interessant. Hè? Hoe kan dat nou? Hè? En waarom zijn er dan, is er dan niet een disruptive iets waardoor dat verandert? Hè? Want ik gun alle pleegkundigen en zorgverleners in Nederland gewoon dat ze kunnen werken zoals zij vinden dat het goed zou moeten zijn, zonder dat iemand anders dat voor ze bepaalt. En daar moeten we nog wel wat voor doen met elkaar. En dat gaat ook over vertrouwen. Je moet zorgen dat je niet het vertrouwen beschaamt van mensen. En als je ze vertrouwt in de dingen die ze doen, gaan ze echt de juiste dingen doen. Maar dat betekent loslaten en niet management op de cijfers en uitkomen. Weet ik het al wat we met elkaar doen. Want daar winnen we dus niet mee. Nee. Want ik zie, zeg maar, dus een zorgkosten reizen de pan uit. Die reizen echt de pan uit, omdat mijn medewerkers meer betaald krijgen. Hoor. Die reizen de pan uit, omdat we het gewoon niet goed organiseren.
Ja, oké. En haal je daar dan je inspiratie uit? Doordat je ziet
elke dag maak ik het daar beter. Alle mensen die ik zie, zeg maar, of met wie ik praat en die dan denken, hé, dit kan anders. En dan ook dingen op een andere manier doen, daar krijg ik echt heel veel inspiratie van. Maar het mooiste vind ik, als ik echt helemaal vast zit, was vandaag ook even, dan hoor ik een medewerker van mij vertellen over een cliënt die langer thuis woont en die zegt, ik ben zo blij dat jij er bent. Ja, daar krijg ik het meeste van, zeg maar. Dus ik probeer ook altijd één keer in de maand zeker een dag mee te lopen in de wijk, bij mijn werk. Dat zijn de leukste dagen, daar zie ik veel. Maar dat voelt ook echt, dan voel je echt wat je toevoegt in het leven van die mensen. En als ik daar een steentje aan kan bijdragen om daar meer van te krijgen, zeg maar, dan daar word ik blij van. En ook afgelopen week, zeg maar, dan zie ik een medewerker waarderingsscores, de cliëntwaarderingsscores, waarbij de cliënt ons gemiddeld een 8 geeft als organisatie. ja, dan kan ik wel een dagje doorslepen hoor. Dan denk ik, oh kijk, daar doe je het ook echt voor. Dus als we dat kunnen realiseren met elkaar, dan ik gun dat iedereen.
En je redeneert vooral vanuit, oké, waar gaan we heen, waar gaan we naartoe, hoe gaan we dat mogelijk maken? Zijn er dan nog andere obstakels waar je tegenaan komt bij het innoveren in jouw rol als innovator? En hoe ga je er dan mee om?
Nou, een van de grootste, waarom we heel fijn vinden om bij CVB te werken, laat ik dat zo zeggen, is dat wij een organisatie hebben die innovatie omarmd heeft, veranderen. Wat je vaak ziet, is dat er dan, dat noem ik altijd gestrande innovatoren. Die zijn er heel veel in Nederland. Die hebben allemaal hele goede ideeën. Die weten ook echt heel veel. Die denken, dat gaan we helemaal anders doen. En komen dan een laagje hoger. Of bij een bestuurder die dat totaal anders ziet. Of die denkt, ja, maar dat was helemaal de bedoeling niet. We gaan dit doen. Of we zijn bedrijfsmatig hiermee bezig. En dat vind ik echt heel erg zonde. En dat zie ik superveel voorbij komen. Dat toch niet iedereen in de organisatie op dezelfde manier erin zit. Dus innovatie is niet een trucje wat je even doet en waarbij je gewoon een projectplan uitsluit. Dus het is echt op een andere manier kijken met z'n allen. En dat gun ik echt. En dat wil niet zeggen dat het bij ons vlekkeloos gaat, absoluut niet. Maar we gaan het aan. En dat is wel iets wat ik zie, zeg maar, bij anderen. Vind ik echt, ik zie echt heel veel hele goede mensen die heel veel goede ideeën hebben, die ook vanuit de cliënt denken, maar die gewoon niet verder komen omdat er mensen zijn die, die een ander belang hebben of een ander beleid voeren, zeg maar.
Dus het, en omarmen, ik vind ook, dus het omarmen van die innovatie, dat is cruciaal.
Ik vind echt als je als innovator een project opgelegd krijgt van bovenaf, hè, van we gaan dit nu doen en er is geen cliënt of geen medewerker bij betrokken, dat je dan niet zou moeten doen. En ik vind ook dat als het niet matcht met het beleid of de cultuur of iets van je organisatie, dat je verandering moet beginnen. Want dan blijf je zo tegen je grenzen aan botsen, dat het de enige manier is om te zeggen dat we gaan dit anders doen in de hele organisatie, maar anders blijf je een soort schreeuwende in de eenzame woestijn, zeg maar. En daar zijn er best veel van. Mensen die in je organisatie werken, die weten echt wel perfect wat goede zorg is. En die weten ook echt wel wat ze wel en niet willen doen. En je moet de belemmeringen weghalen. Je moet zorgen dat ze geen administratieve last hebben. Je moet zorgen dat dingen simpel zijn ingericht. En als je dus met een nieuw proces begint, dat ze daar geen last van hebben, maar dat het gewoon geregeld is voor ze. Klinkt simpel, maar dat is echt nog wel een uitdaging. En wat ik ook nog wel even wil benoemen, zeg maar, is ik gun alle leveranciers van Nederland een verpleegkundige in hun midden.
En wat zeg je dan? Leveranciers van?
Alles. We hebben leveranciers van die ons helpen, zeg maar. Hè? Dus dan moet je bedenken aan een patiëntendossier, maar ook aan leverancier van medicijndispenser bijvoorbeeld, of een leverancier van ons HRM-systeem, of de salarissysteem. Iedereen die met ons samenwerkt, gun ik in ieder geval minstens een dag een verpleegkundige in je organisatie. Want er worden zoveel bedacht voor ons, maar niet met ons. En dat kan zoveel slimmer. En daar kunnen we echt van leren, zeg maar. Dus wij proberen dat ook te doen, zeg maar. Hè? Dus ook steeds meer. Niet dat we heel erg willen kiezen voor leverancier, maar als we een partnership met de leverancier hebben, noemen we dat ook een partnership. Dan proberen we ook echt de zorg te laten doorleven. Wat gebeurt er nu met jouw product bij ons? Hoe ziet dat er dan uit? En hoe moet je daar dus mee? Hoe moeten we samen, zeg maar, daar beter maken? En daar zie je echt al een heel groot verschil, zeg maar. Ook bijvoorbeeld met ons. De leverancier van ons patiëntendossier bepaalt ons intakeproces. Eigenlijk is dat de wereld op zijn kop.
Eigenlijk wat je zegt, de design thinking, het betrekken van die eindgebruiker in de processen in de zorg, moet je dan ook doortrekken naar de toeleveranciers. Zodat zij ook hun eindgebruiker, en dat is dan de verpleegkundige, betrekken bij het ontwikkelen.
Ja, maar eigenlijk moet je ook gewoon zeggen, we gaan alleen met bedrijven die dat dus doen. Want waarom bepaalt jij bent. Wij bepalen hoe de zorg eruit moet komen. Ook jij bent onderdeel daarvan, maar jij bent niet leidend. En je ziet nu dat daar heel erg leidende, dat we gewoon afhankelijk zijn, zeg maar, in de bureaucratie in de zorg bijvoorbeeld, van de leveranciers van de applicaties. Eigenlijk de wereld op zijn kop. En dan zeggen ze makkelijk hoor, dan zegt een ICT'er, nee, dat is super makkelijk. Ga naar dat veld, naar dat veld. Ja, maar je zit bij iemand thuis. Je bent een intake aan het doen. Hoezo is dit makkelijk? Ik wil dit helemaal niet.
Ja.
Maar daar wordt niet naar geluisterd, zeg maar. Je zit in een trap. Maar ook daar, zeg ik tegen mijn wijkverpleegkundige, als we er tegenaan lopen, bel die leverancier dan. Zeg dan, ik kom een dagje bij jou zitten. Want die leverancier snapt ons ook niet en wij snappen de leverancier niet. Dus ga dan niet zeggen, het is allemaal niet goed, maar kijk hoe je het dan een stapje verder kan brengen.
Ja. Ja, wij hebben een keer een traject mogen begeleiden waarbij op een agile manier wel een stuk software werd ontwikkeld voor de zorgprofessionals.
Mooi, lijkt me dat.
Ja, dat was prachtig. Ja, dat was prachtig. Het was prachtig om te doen. En ook inderdaad dat je dan echt redeneert van wat hebben jullie nou daadwerkelijk nodig. En tegelijkertijd vond iedereen het ook heel spannend en was het ook wel inderdaad lef nodig van bestuurders. Omdat je eigenlijk zegt van oké, gaan jullie het maar maken en we gaan wel zien wat eruit gaat komen. En we kregen 5-6 maanden de tijd, dus dat was mooi. En laat maar zien of het kan. Of je het in gezamenlijkheid met programmeurs, met een softwarebedrijf, in gezamenlijkheid kan ontwikkelen. En dat is inderdaad heel goed gelukt. Want dan krijg je wat echt nodig is. Ja.
Maar dat zeg maar, want dat neem ik echt. Want daar kunnen we echt nog zoveel van leren. Maar dat inderdaad, dat heeft ook, je moet ook dus dan als bestuurder zeggen, falen is ook een optie. Of eigenlijk, briljante mislukkingen zijn het dan. Daar leer je heel veel van. En de volgende keer doe je dat niet meer. Maar dan, als je als bestuurder erin zit van dit is een traject, dat gaat gewoon lukken. En ik ga zo over subsidie aanvragen, dit is het en dan hebben we dat. Ja, dan je weet natuurlijk niet wat de output is. Je hebt geen idee. Je moet dat gewoon loslaten. En daar, dat is nog echt wel.
Dat is dat stukje vertrouwen wat je al eerder zei.
Ja, maar dat is ook het business case denken in de zorg. Ja, we verzinnen iets wat we moeten gaan doen. Dat moet al rendabel zijn. Nou, de vraag is, wat is dan rendabel? Hè? Nou ja, dat gaat op basis van de zorgen, weet ik het wat allemaal. Zorgen, doelmatigheid en alles. En zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Als iets werkt, dan weet je natuurlijk niet precies hoe dat er dan uit moet zien. En dat is natuurlijk wel, dat is echt heel veel stappen verder. Hè? En ik wil ook niet zeggen dat de bestuurders dan achterover gaan leunen en zeggen, zoek het echt allemaal maar uit en dit komt vanzelf goed. En poef, we hebben een bak met geld. Zo werkt het natuurlijk ook niet. Maar het is niet heel moeilijk om, als je ergens tegenaan loopt, om een keer met anderen te gaan praten van, goh, ik loop hier tegenaan, zullen we het samen op kunnen lossen. In plaats van, jij hebt het ding niet goed gemaakt en ik vind dat het niet werkt. Dus dat veldje moet daar of dat veldje moet daar. We hebben toevallig ook vandaag nog over de inkoop van de zorgverzekeraar. Die bepaalt natuurlijk ons tarief en zo. Ja, zouden die dan niet gewoon standaard een paar dagen per jaar met ons mee moeten lopen? Dat ze echt zien wat we dan doen, wat wij doen. Dat kan nu in verband met corona natuurlijk niet. Maar dat wil je wel van elkaar, dat je elkaar snapt en begrijpt waarom er dingen gebeuren.
Ja, ja.
Maar ook de bestuurders van Nederland. Hè? Want ik denk dat er heel veel bestuurders zijn die nog nooit een dagje meegelopen hebben in de operatie van hun eigen werk.
Ik ken gelukkig ook andere bestuurders.
Ik ook. Maar er zijn er echt wel. Zeg maar, dat je vraagt, hoe zit het dan? Dat ze dat gewoon niet weten. En ook dat snap ik. Hè? Want het is wel fijn voor beide kanten om ook te zien hoe zit jij erin, hoe zit ik erin. Zodat je begrip hebt voor de keuzes die gemaakt worden.
Helemaal eens. Helemaal eens. En als ik jou dan zo hoor en hoor vanuit je passie en vanuit je betrokkenheid en vanuit je ambitie over innovatie en wat er nog te doen is. Wat ik dan ook wel hoor is dat we daar eigenlijk meer tijd voor zouden moeten maken, meer ruimte voor zouden moeten geven. Hoe zie je dan dat spanningsveld met inderdaad wat je ook al eerder aangaf, het productie moeten draaien en inderdaad moeten voldoen aan die inkoop die zo'n zorgverzekeraar aangeeft en...
Nou, ik heb toevallig vandaag de kreet gezegd. Wij worden altijd getoetst op doelmatigheid. Heeft iemand ooit bedacht, hoe doelmatig is die zorgverzekeraar dan? Hè? Nou, dat is wel echt een ding in Nederland, denk ik, zeg maar. Hè? Alles gaat op basis van financiële productieprikkels. En volgens mij klopt dat gewoon helemaal niet. En hebben we gewoon iets heel bijzonders bedacht, zeg maar. Want volgens mij moeten wij beloond worden voor de zorg die we niet meer leveren. En hebben we echt een uitdaging met elkaar om daar iets mee te doen. En om ervoor te zorgen dat preventie werkt en dat we dus al die mensen die in de zorg nodig zijn, niet meer nodig hebben, omdat we gewoon geen zorg leveren, maar thuis zonder zorg. Dat is het idee een beetje. Dat we denken, nou weet je, dat wil je. En bij ons bijvoorbeeld met die medicijndispenser, die is ook heel bijzonder, want wij gaan dus zeggen, we gaan die zorg niet meer leveren. En eigenlijk zijn we dan niet innovatief, want dan zetten we geen medicijndispenser meer in. En onze zorg per cliënt gaat omhoog, want dit wordt geen cliënt meer. Dus alle cliënten die je wel hebt, die hebben meer zorg nodig. En dat is natuurlijk gewoon in het hele productieprikkeldenken natuurlijk een beetje gek. Maar je wil ze toch niet, zeg maar. Ik wil alle cliënten niet helpen, zeg maar. Ik wil dat ze het gewoon zelf kunnen. En daar is geen het is ook gek om daar dan hele Excel-sheets. En volgens mij, als we al het geld wat er in de zorg in Nederland is, op een hoopje gooien. En kijken van, goh, wat is er nu echt nodig? En wat gaat er naar de zorg? En wat gaat er naar mensen die bedenken hoe de zorg eruit moet komen te zien zonder dat ze zelf professional zijn? Dan hebben we daar echt nog wel een slag te slaan. Inclusief mezelf, want toen ik begon met deze functie, zei ik, ik doe het in een jaar en dan ben ik overbodig. Want dan zijn onze wijkverpleegkundigen empowered om het zelf te doen. En ik zie dat het gebeurt. Want wij laten onze wijkverpleegkundigen op een andere manier denken. En daardoor ben ik niet meer nodig. Wij willen ook geen innovatieafdeling, want dan gaat de afdeling innovatie veranderen en de rest niet. Dat wil je dus niet. Dus dit is wel wat we met elkaar, denk ik, moeten gaan doen. En ik denk dat dat ook een beweging is die niet te stoppen is. Want als we het zo blijven organiseren zoals we nu organiseren, wordt het alleen maar duurder. En niet beter. En volgens mij moet het op de kwaliteit gaan zitten. En dan doe je altijd de juiste dingen.
Als je het hebt over het opleiden van die wijkverpleegkundigen naar seniorverpleegkundigen, en dat ze dan zo'n leiderschapsprogramma doorlopen, krijgen ze dan ook innovatie mee in dat leiderschapsprogramma? Of hoe om te gaan met innoveren? Of leer jij ze dan bepaalde modellen of methodes die je zelf toepast en die je dan ook misschien met hen deelt?
Nou, leer je ze innoveren, ik vind het mooi. En ik hoop dat ze de grootste innovatie van TUB zijn zij namelijk. Dat is al nieuw, hè? Als je het hebt over hoe je je verpleegkundige positioneert in je organisatie. Als je gewoon beleidsbeslissend bepalend bent en jij bepaalt gewoon hoe de organisatie draait. Nou, dat is denk ik wel echt hogere verpleegkundige, zeg maar, laat ik het zo zeggen. En ik ben ondersteunend en daar hebben we natuurlijk wel over nagedacht. Hoe zou je nou meer kunnen faciliteren om op een andere manier te kijken en ook je rol te kijken. Zij worden gefaciliteerd om hun rol te pakken, hè, en ook te kijken wat zit ik hier nu te doen. Hè. En hoe kan het nou dat dit niet is? En daar gebeurt van alles. En we zijn maar vooral het inspireren om dingen anders te doen en het dan ook echt te gaan doen, zeg maar. Daar hebben we nogal wat te winnen. Maar dat is wel echt heel leuk. Want dan, en dat is niet alleen verpleegkundigen, maar dat zijn alle medewerkers bij ons. Dat, wij zijn in projectgroepen nu bezig met iedereen. Dus dat is iemand van ICT. Maar dat, en die ineens zegt, mag ik meedenken in het project? Hebben jullie al besloten? Nee? Iedereen wordt betrokken. Dus je moet je hele organisatie inspireren om anders te denken. En daar zijn wij nu heel druk mee bezig. En dat botst. En soms lukken dingen niet. En is het gewoon niet zo slim bedacht. Maar dat hoort er dan bij. En in de zorg moet alles 100% dichtgetimmerd worden. En soms moet je ook gewoon zeggen dat we proberen het gewoon. We denken dat het voor 80% werkt. En die 20% die nemen we. Maar dat is blijkbaar ook heel eng. Want het is allemaal doorgedacht. Dus daar is nog wel wat te winnen in de zorg. En we zijn wel daar heel erg bewust van. Tenminste, ik ook. Daar hebben we nog wel wat te winnen in de hele zorg. Dus ik gun ook niet alleen de medewerkers bij ons dat. Maar waarom zouden we dat niet gelijk in de hele regio of heel Nederland doen? Want de coronacrisis heeft ons heel veel gebracht in de verbinding met elkaar. Want ik kan gewoon webinars geven voor heel Nederland morgen. En we hebben een beleidsdag gehad bij TWB met 100 man in één call. Dat is 2 uur lang maar. Niemand hoeft te reizen. Iedereen zit gewoon vanuit zijn huis. Je kan zoveel dingen meer delen met elkaar. Dat moeten we ook gewoon meer doen.
Wat wil je dat mensen hebben meegenomen van deze podcast? Wat zou je fijn vinden als ze daardoor geïnspireerd?
Dat alles kan wat je maar wil. En dat je het vooral moet doen. Dus vooral niet naar anderen kijken of denken dat het allemaal niet kan. Blijf nieuwsgierig, blijf vragen stellen en probeer elke dag alles een beetje beter te maken.
Een prachtige afsluiting. Bedankt dat je luisterde naar de eerste aflevering van de podcast Innovatie in de Zorg. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt. Op zoek naar nog meer inspiratie? Vorig jaar maakten we in samenwerking met 15 zorgorganisaties het boek Innovatie en Inspiratie in de Zorg, waarin we keken naar de verschillende manieren waarop de organisaties zijn ingericht rondom innovatie. En vroegen we naar voorbeelden waar ze echt trots op zijn. Een prachtig boek met mooie verhalen. Deze kun je gratis opvragen via innovatie@kiegroep.com. En daar kun je ook opmerkingen of reacties naar aanleiding van deze podcast naartoe sturen. Samen zorgen we voor innovatie. Graag tot de volgende!